Goedemiddag, hier in de kerk en thuis betrokken bij deze dienst. Hartelijk welkom vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk hier in Kampen. Fijn elkaar weer zo te ontmoeten vanmiddag. Waar ook de kinderkatechese weer gaat beginnen. Ik begrijp dat dat de eerste keer weer is van het nieuwe seizoen. Dus de jongens en meisjes van de kinderkatechese, ook fijn dat jullie er zijn. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst beginnen met een moment van stilte. Waarin we ons realiseren dat we in het huis van God zijn en we ons opmaken voor de ontmoeting met hem in het woord. Zullen we hier in de kerk daarbij gaan staan? Voor stil gebed. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat we onze hulp verwachten van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen een lied uit de opwekkingsbundel. Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Opwekking 717. Zullen we samen bidden om de zegen van de Heere God in deze dienst. Heer machtige God in de hemel, onze Vader in de hemel. We kunnen ons wel eens ongemakkelijk voelen bij het feit dat wij zo hier in alle rust bij elkaar kunnen komen voor de tweede keer op deze dag. Dat ons niks in de weg wordt gelegd. Dat ons nergens druk over hoeven maken wat dat betreft. Dat al zouden we elke dag zo bij elkaar willen komen. Om uw woord te lezen en elkaar te versterken in het geloof. Niemand die ons iets in de weg zal leggen. En dat juist omdat we in een wereld leven waarin zoveel onrust is. De oorlogen die worden uitgevochten. De bevolkingsgroepen, duizenden, op drift. Geen plek om het hoofd neer te leggen. Niet in de gelegenheid om, zoals we dat zongen, stilte te worden. En de stilte te vinden. Op zoek naar u en uw aanwezigheid. Toch zongen we het onszelf toe. Stil, mijn ziel. Want dan kan het dan aan de buitenkant in ons leven stil lijken en de omstandigheden ideaal zijn. Van binnen kan het stormen. Dat de gedachten kunnen door je hoofd gaan. Als je vooruitkijkt naar de week die voor je ligt, met dat wat je wacht. Heren, en er is de diepe breuk van de zonde in het leven gekomen, die zijn uitwerking heeft in het grote wereldgebeuren met oorlogen en honger en onrecht, maar die ook diep ingrijpt in ons eigen bestaan, heel persoonlijk. En die zorgt voor onrust en zorgen en ziekte en twijfel. Heren, daarom is dat gebed wat we zongen daarnet terecht. Dat we zoeken naar stilte en dat we die vragen van u, dat u die wilt geven. Ja, ook in de grote wereld gebeuren. Daar kunnen we niet omheen. En als we ons soms eens schuldig voelen dat wij hier zo allemaal rustig kunnen zitten, ja, dat is terecht. Waar hebben wij het nou aan verdiend? Maar heren, geef ons toch ook de ruimte en de rust om uw stem te verstaan vanmiddag. Als we dan weliswaar uiterlijk gezien in stilte samenkomen en alle rust mogen ontvangen. Dat we ook werkelijk de ontmoeting met u zullen hebben in uw woord. Dat we voor het eerst of opnieuw overtuigd mogen raken, Heere God, dat u de Vader in de hemel bent. Die zorgt. Die ons uw Heilige Geest geeft. Omdat wij uw wil zullen doen. Door onze Heer Jezus Christus. U Heere die de koning van uw kerk bent. En ons hier zo vanmiddag ook bij elkaar ziet. Of betrokken bij deze dienst thuis. Regeer ons door uw woord. Open dat voor ons leven. Jong en oud. Ook de kinderen, ook de kinderkatechese deze middag. Als daar weer een stap mee gemaakt wordt. Dat u bij de kategeten zijn, opdat ook onze kinderen al zo vroeg mogelijk worden gevormd in de navolging van de Heer Jezus Christus. Dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen, wat het betekent om bij Hem te horen en Hem voorop te laten gaan. Heren, dan mogen we u danken dat we zo in alle rust en met alle voorzieningen die er zijn, de gaven die u geeft in de gemeente, daaraan mogen werken, daarmee bezig mogen zijn, ook deze middag. We bidden dat om Jezus wil. Amen. Zometeen gaan de jongens en meisjes naar de kinderkatechese, maar vooraf nog een gebed. Het gebed dat de Heer Jezus ons leerde op rijm en op melodie, het nieuwe liedboek. Onze Vader in de hemel. En als we dat gezongen hebben, dan kunnen de jongens en meisjes naar de kinderen te geven gaan. kinderen gaan naar beneden voor catechisatie, maar wij doen niet anders hoor. Wij gaan ook catechisatie krijgen. De catechismus, het woord zegt het al. Dat is gebruik in de middagdienst, de leerdienst, de catechismusdienst. En wij zijn toegekomen aan zondag 9 uit de Heidelbergse catechismus. Die zal ik u voorlezen. Over God de Vader en onze schepping. Wat gelooft ge als gezegd, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft, en deze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, om zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal zorgen voor al wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit moeitevolle leven toedeelt, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Bij deze zondag lezen we uit de Bijbel Efeze 1, vers 1 tot en met 6. En daarna zingen we gezang 444, 1, 2 en 3. Is er een voorlezer? Ik zie niemand naar voren komen, dus nou dan zal ik dat lezen uit de Bijbel. Efeze 1, vers 1 tot en met 6, ja. Dat is Paulus' brief aan de Efeziërs en hij stelt zich voor, van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn met Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons na zijn wil en verlangen voorbestemd, om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. gezang 90, vers 1 en vers 2 en vers 6. Dat is een berijming van het slot van Romeinen, Romeinen 8. Die drie coupletten van dat lied zingen we zometeen na de preek. Gemeente, hier in de kerk en ook thuis. Ja, onderwijs, catechismus, hè. En wat een leraar of lerares er nog wel eens doet, is natuurlijk aan het begin van de les even weer ophalen van wat hadden we de vorige keer ook alweer geleerd, jongens en meisjes, hè. Misschien via huiswerk of zo even over horen, maar dat is nu ook wel even nodig, want het is alweer even geleden dat we samen zo de catechismus lazen. En waar ging het over? Even de draad weer oppakken. Over het geloof. Zondag 7 was de vraag, wat is nou een echt geloof? En dan weet u natuurlijk nog dat dan in de catechismus twee dingen worden genoemd. Twee kenmerken van een echt geloof. He? Nou, namelijk het zeker weten, het kennen, wat God ons heeft bekendgemaakt in het evangelie, in de Bijbel. Het weten, kennen. En het vaste vertrouwen. Dat het goed is tussen God en ons. Die twee aspecten vormen samen het echte geloof. Zeker weten, kennen, dingen weten en vertrouwen. De vervolgvraag was daarna, maar wat is dat dan wat je moet weten, wat je moet kennen? Wat moet je geloven? Nou, een antwoord, eenvoudig als je het hoort. Nou, je moet geloven wat er in het evangelie wordt beloofd. In het Nederlands rijmt dat ook prachtig op elkaar. God belooft en wij hebben dat te geloven. Beloven, geloven. En dat wordt samengevat in de apostolische geloofsbelijdenis, heeft de catechismus toegeleerd. Dus wat God belooft in het evangelie, dat heeft de kerk in de loop van de tijd op een gegeven moment samengevat in die 12 regels van de apostolische geloofsbelijdenis. Dus, elke keer als wij die geloofsbelijdenis belijden, dat doen wij altijd in de middagdienst, en beluisteren we de belofte van God, hè? Het is een belijdenis van ons, van onze kant af. Wat wij belijden, ik geloof in God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar daarin hoor je ook van Gods kant wat Hij belooft. Dat is mooi. Ons geloof is gebaseerd op wat God belooft. Oké. Toen zijn die 12 artikelen keurig in de catechismus uitgeschreven. Want ja, het is een leerboekje. Dus vroeger voor kinderen moesten ze gewoon naar het hoofd kennen. Nou, inmiddels kent u ze natuurlijk ook wel. Ik geloof in God de Vader. En nu gaat de catechismus stuk voor stuk die artikelen van de geloofsbelijdenis uitleggen. Wat betekent dat nou? Als je zegt, ik geloof in God de Vader. Wat zeg je daar dan mee? En dan maken we nu in deze dienst een begin mee. En ik heb het u voorgelezen, zondag 9. Wat geloof je nou als je zegt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde? En ik kan me dan voorstellen dat je dan vervolgens niet meer weet wat dan het antwoord moest zijn. Maar dat was een hele mond vol. En volgens mij doet een goede leraar of lerares dat ook wel. Dat hij niet alles in één keer over de leerlingen uitstort, maar doseert, hè, met een S. Dus stukje bij beetje. Dat doe ik dan vanmiddag ook. Waar het me nou vanmiddag om gaat, de hoofdzin van dat antwoord, dat heet met die mond vol. De hoofdzin, daar wil ik met u naar kijken. Wat geloof je nou als je zegt, ik geloof in God de Vader? Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus mijn God en mijn Vader is. Dat is de hoofdzin. Er zit er van alles tussendoor, maar dat komt allemaal nog wel. Dat hij een schepper is en de voorzienigheid van God. Dat komt ook in de vervolg nog wel van de catechismus. Maar nu vanmiddag dus even geconcentreerd op die zin, dat de Vader, de eeuwige Vader van de Heer Jezus, is mijn God en Vader. Meteen al even twee bedenkingen. Als je dat zo hoort. De Vader van Jezus Christus is mijn Vader. Twee bedenkingen. Die ik me zo kan voorstellen. Als dat zo is. Is de eerste bedenking. Dat de Vader van Jezus Christus mijn Vader is. Moet ik daar dan blij van worden? Want. De Vader. Heeft zijn zoon Jezus Christus toch laten sterven aan een kruis. Na een lijdensweg die hij moest gaan. Wat voor vader is dat? En als hij dan ook mijn vader is, wat hangt mij dan boven het hoofd? Dat is een eerste bedenking. En een tweede. De Vader van Jezus Christus is mijn Vader. En we weten dat er nogal wat mensen zijn die een foute aardse vader hebben of hebben gehad. En die het dus verschrikkelijk moeilijk vinden als ze dan geleerd krijgen dat God hun Vader is. Nou, die twee bedenkingen die komen zo in de preek verder terug. Die vind je zo op die manier in de Bijbel niet terug. He, wat voor vader is dat die zijn zoon aan het kruis laat sterven? En wat betekent dat dan voor mij? En ja, maar vader, als dat een besmet woord voor je is. En God zou dan je vader zijn. Zo op die manier krijg je daar geen antwoord meteen op in de Bijbel. In de Bijbel wordt eigenlijk alleen maar op een hele bijzondere manier over God als vader gesproken. Dat dat iets heel bijzonders is. Dat mensen God mogen aanroepen als hun vader en dat zij zijn kinderen mogen zijn. Als iets heel bijzonders. Nogal eens vind je het in de Bijbel, die verhouding, die vergelijking tussen God als vader en mensen als zijn kinderen. Staat daarnaast de vergelijking tussen heer en slaaf. Nou is dat ook een heel Bijbels beeld voor de verhouding tussen God en ons. Heer en slaaf. Dat God de Heer is. En wij zijn dienaren, zijn slaven. Ook een heel Bijbels beeld. Daar begint trouwens de catechismus ook mee. Met dat beeld, hè. Zondag 1. Wat is je allerlaatste houvast, je enige troost in leven en sterven? Als je alles uit handen wordt geslagen, wat hou je dan over? En toen hebben we als antwoord geleerd te belijden. Het laatste houvast wat ik overhoud is dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Weet u het nog? Ik zijn eigendom. Zoals een slaaf het eigendom is van zijn Heer. Wat een prachtige belijdenis waar die catechismus mee begint, hè? En een beeld wat je in de Bijbel tegenkomt. En dan niet om daar treurig over te doen en te zijn. Maar juist om daar blij van te worden. Als je allerlaatste hou vast. Want als ik zijn eigendom ben. Dan ben ik dus voor rekening van de Heer Jezus. En hij zal me dus nooit laten vallen. Hij neemt de verantwoording voor mij. Ik ben van hem. Dus zo kom je die vergelijking heer, slaaf, tussen mensen en God in de Bijbel tegen. Maar soms ook, in andere teksten, wordt die gezet naast het beeld van God als vader en wij als kinderen, om daarmee een verschil aan te duiden. Op die manier dat dan de Bijbel zegt, en dat kind zijn van God, ja dat gaat toch uit boven het slaaf zijn, het dienaar zijn. Want die verhouding vader, zoon, dochter, ja, die is niet te overtreffen. Die kan niet hechter. Want als je die even zet naast de verhouding heer en slaaf. Een slaaf blijft, is en blijft toch een ondergeschikte. Eigendom. Een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Staat er. Dat wil zeggen, een slaaf heeft geen inspraak. Die wordt niet in de plannen van zijn heer meegenomen. De heer beslist. En de slaaf heeft gehoorzamen. Een kind wordt wel meegenomen in de plannen van vader. Als kind ben je vlees van het vlees van de vader. En been van de beenderen van de vader. Biologisch gezien is er een intiemere band. Dan tussen een heer en een slaaf. En bovendien, als de Bijbel het zo zet, zo die verhouding tussen ons en God in termen van vader en kind omschrijft, klinkt daar ook altijd in mee dat een kind een erfgenaam is. Als je kind bent, dan wacht jou een erfenis. Dat is nog steeds zo, was in de Bijbel ook zo. Als vader en moeder sterven, zijn de bezittingen voor het nageslacht. En dat recht heeft een slaaf niet. Dus die vergelijking tussen vader en kind was een heel bijzondere in de Bijbel. En hoe bijzonder die is, dat wordt op een onvergelijkbare mooie manier onder woorden gebracht in dat kleine stukje wat ik met u las uit de brief aan de Efeziërs. Efeze 1. Die brief die begint met een lofprijzing aan God. Heel hoog gestemd. We hebben in feite maar een klein stukje van die hele lofprijzing gelezen. Want als je het even in het Grieks, het oorspronkelijke Grieks, bekijkt. Dan is die zin, die begint bij vers 3. Gezegend zij de God en Vader van Jezus Christus. Zijn we begonnen te lezen met die lofzegging. Die loopt helemaal door tot en met vers 14. Dat is één zin. Paulus rijgt de woorden aan elkaar. Hij stopt niet. Geen punt. Het wordt zo'n groot geheel dat in de vertalingen maken ze er wel verschillende zinnen van. Maar het is goed om even te bedenken dat we maar een klein stukje dus van die grote lofprijzing hebben gelezen samen. Uit die zegeningen, want daar wordt God om geprezen, blijkt hoe groot zijn goedheid en zijn eerbiedwaardigheid is. Dat is wat Paulus aan het begin van die brief uitzingt. God is groot en hij is ontzagwekkend. Hij is onze eerbied, onze eer waard. Ja, dus Paulus somt in dat gedeelte allerlei zegeningen op die ons toevallen als kinderen van God. Maar uiteindelijk niet als doel om dan te laten zien ja, hoe goed wij het getroffen hebben. Het is natuurlijk wel zo, als je gezegend wordt. Maar uiteindelijk om te laten zien hoe groot en hoe eerbiedwaardig God is. Een lofzang op God is het. En dan is één van die zegeningen die Paulus noemt in die lofprijzing. Dat de Vader van Jezus Christus onze Vader is. Geprezen zij God, de Vader van onze Heere Jezus Christus. En dan komt er van alles tussen. En dan zegt Paulus, hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden. Nou, en dat gemeente, daar wil ik nog vanmiddag u even bij bepalen. En dat je dat realiseert. Hoe bijzonder dat is, dat de Vader van Jezus Christus onze Vader is. En dat hij ons heeft voorbestemd om zijn kinderen te zijn, zegt Paulus in Efeze 1. Daarmee worden we erbij bepaald, gemeente, dat we ervoor moeten oppassen om als we dan daarover na gaan denken en dat gaan invullen, wat voor vader God is. Dat we dan gaan starten bij ons idee van het vaderschap. Het is natuurlijk heel begrijpelijk, logisch, dat als we het over vader hebben, dat woord, ja, dat we wel bij onszelf beginnen. Je denkt allereerst natuurlijk aan je eigen aardse vader. Hoe die was. Die man die daar rondloopt thuis, als babytje groeit op en je leert die man vader noemen. Nou, en daarmee wordt je beeld ook bepaald door wat een vader is en hoe die is. Aan hoe jouw aardse vader dat heeft ingevuld. Dus het is heel begrijpelijk dat een soort natuurlijke, iets natuurlijks is, dat als je dan ook over God als vader spreekt, dat je daar uitgaat van jouw vader. Hoe die vader was. En dat moet nou niet. En dat is verwarrend misschien. Je moet eigenlijk een switch in je denken maken. Je moet beginnen bij de Heer Jezus. Niet beginnen bij ons, maar bij, vanaf de andere kant, wie God als vader voor Jezus is. Jezus is Gods unieke, enige geboren zoon. En Jezus leert dan ons ook om zijn vader als onze vader aan te roepen. Dus gemeente, dat is wat u in ieder geval mee moet nemen van vanmiddag. Wat zeg je als je zegt, ik geloof in God de Vader? Dat de Vader van Jezus Christus onze Vader is. En dat je dus begint bij hoe God de Vader van Jezus was. Zo is hij ook onze Vader. De Heidelbergse Catechismus drukt dat uit in het woordje eeuwig. Dat de eeuwige Vader van de Heer Jezus ook mijn God en Vader is. God is de eeuwige Vader. Dat maakt hem anders dan onze aardse sterfelijke vaders. In Efeze 1... betekent dat woordje eeuwig allereerst dat God de Vader van Jezus Christus is. God is dus nooit niet vader geweest. Hè? God is geen vader geworden bijvoorbeeld toen Jezus op aarde geboren werd. Alsof God de man van Maria zou zijn of zo. God is ook geen vader geworden toen hij Adam en Eva schiep. God is als de drie-ene God, eeuwig God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En van ons is God op een gegeven moment vader geworden. Namelijk toen we wedergeboren werden. Je kunt ook zeggen toen we gingen geloven. Toen we verbonden werden met Jezus. Dan wordt God ook jouw vader. Wij zijn niet eeuwig. Wij zijn geadopteerde kinderen, zegt de Bijbel. Niet vanaf je geboorte. Maar vanaf je wedergeboorte. Dus dan pas eigenlijk ook kun je met recht. En met heel je hart. En volmondig. Die geloofsbelijdenis meebeleiden. Ik geloof in God de Vader. Als je doet als een opnieuw geboren mens. Door het geloof in de Heer Jezus. Het kan best wezen dat er vanmiddag in de kerk mensen zitten die God in die zin nog niet als hun vader erkennen. Omdat ze de Heer Jezus niet geloven. Hem niet navolgen. Maar van Jezus, de Zoon van God, is God de eeuwige Vader. En wij komen alleen bij God via Jezus. En dus God is geen algemene Vader, maar de Vader van Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Jezus. De enige geboren God, Johannes schrijft dat. De enige geboren God, Jezus Christus, heeft hem ons verklaard. Dus, en dan kom ik even terug op een van die bedenkingen die ik aan het begin van de preek noemde. Als het gaat over God de Vader, moet je niet beginnen bij het jouw beeld wat jij hebt van vaderschap. Dat je gekregen hebt van je aardse vader. Maar je moet beginnen bij de Heer Jezus. Naar hem kijken, naar hem luisteren. Wat vertelt hij over God? Wat moeilijk als je door je geschiedenis, door je ervaringen met jouw aardse vader een hele nare smaak in je mond krijgt als je het woord vader hoort. Als je door je vader bent misbruikt of mishandeld. Als je ouders je verwaarloosden. Dat is echt ontzettend moeilijk als het dan in de kerk ook elke keer gaat over God de Vader. En ergens kan ik dan heel goed begrijpen dat je zegt, met dat woord kan ik niks. Ik gebruik meer een andere woorden, meer een andere uitdrukking voor God, liever. Er zijn er genoeg in de Bijbel, gelukkig. Dat aardse vaders, dat woord vader door hun gedrag, zo kunnen bezoedelen, is daarom ook zo verschrikkelijk. Dat ze het christen zijn van hun kinderen daardoor moeilijker kunnen maken. De kerk heeft er de handen vol aan. Om mensen van dat verkeerd ingesleten beeld van het vaderschap wat af te breken. En als het ware weer opnieuw op te bouwen. En daarom is meteen natuurlijk ook een oproep voor vaders en voor aanstaande vaders. Realiseer je geweldige verantwoordelijkheid als vader. Dat jouw vaderschap een afspiegeling moet zijn van hoe God vader is. En ondertussen blijft gelden. En dan spreken we de catechismus gelukkig na. Zijn we blij om dat God de eeuwige vader is. En dat maakt hem anders. Dat maakt hem volmaakt. Eeuwig. En daar komt nog iets bij, wat dat betekent. Efeze 1 vers 5. Daar staat vervolgens dat die vader van Jezus Christus, daar begint het mee, hè? Hij heeft ons voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Heb je het worden, hè? Dan ben je niet van nature, dat word je. Maar wel voorbestemd. Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden. De vader van Jezus Christus. Wanneer heeft hij dat gedaan? Wanneer is dat gebeurd? Voorbestemd. Nou, dat staat er ook. Dat zegt Paulus ook in die verzen. Voordat de wereld gegrondvest werd, heeft hij jullie uitgekozen, schrijft Paulus. Dan word je uitgekozen, hetzelfde als voorbestemd. Voor de grondlegging van de wereld. Voor de schepping. Voor de tijd. Voor Adam en Eva. Van eeuwigheid, eeuwige vader. Nou, dat gaat je duizelen. Probeer je dat maar eens in te denken, wat dat wil zeggen. Dat gaat je duizelen. De eeuwigheid, voor de tijd, heeft God ons voorbestemd om zijn kinderen te worden. Dus toen was je er nog helemaal niet. En toch had God de Vader jou al op het oog. Om zijn kind te zijn. En daarna de schepping. Adam en Eva. De hele geschiedenis. Je overgrootouders. Je grootouders, je ouders. En dan zo eind 20e eeuw, begin 21e eeuw, jij. En ik was al voorbedacht. Ik ben met voorbedachte raden geschapen. En dan gaat je duizelen. En toch. Dat is wat ik beleid. Als ik zeg, ik geloof in God de Vader. Wat betekent dat? De eeuwige Vader. De gemeente, dat betekent dat dat vast en zeker is. Dat God mijn vader is. Dat is geen bevlieging van God. Dat kan ook niet worden ongedaan gemaakt. Daar zet God nooit een punt achter. God kan ook nooit uit de vaderlijke macht gezet worden. Want er is ook, hij is ook de almachtige. Dus er is ook geen macht die dat zou kunnen doen. Dat ik zijn kind ben is onverbrekelijk. Nooit kind af. Wat ze je ook wijs willen maken, wat de duivel je ook wijs wil maken. Dat je het niet waard zou zijn. Dat je niet meer bij God mag aankomen met alles wat jij op de kerfstok hebt. Voorbestemd, voor de grondlegging der wereld, met voorbedachte raden om zijn kind te worden. Snap je waarom Paulus die brief in Efeze aan Efeziërs begint met zo'n geweldige lofzegging? Waar hij maar haast met moeite een punt achter kan zetten. Vers 3 tot en met 14. Zie je daar iets van? Het ligt vast. En ook nog eens, omdat Efeze 1 vers 4, dat vader, dat kind zijn, het vader van God zijn, in Christus is. En door Christus. Inbegrepen in Christus. De eeuwige vader van Christus is mijn vader. Een extra bevestiging. Dat onverbrekelijk is. En dan kom ik bij die andere bedenking die ik noemde aan het begin van de preek. Over... Wat voor vader is dat eigenlijk? De vader van Jezus. Die zijn zoon laat sterven aan een kruis. Jezus, de zoon die in Gethsemane bad. Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Welke vader zal als zijn zoon om een ei vraagt hem een schorpioen geven? Wat voor vader is God? Als die God jouw vader is, die zo met zijn zoon handelt, zijn enige zoon, zijn unieke, moet je dan ook als kind van die vader niet het ergste vrezen? Weet je, Paulus ziet dat dan juist andersom. Dat God, de Vader, zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis heeft laten lijden. En heeft laten sterven. Is geen reden om je dan daarom van God af te keren, want wat voor vader is dat? Maar is juist een teken van zijn liefde. Zal hij, die vader, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Aan ons, schrijft Paulus, niet alles schenken. De Vader spaarde Jezus niet omwille van ons. God had onze Vader niet kunnen zijn als hij de Zoon niet aan het kruis had vervloekt. God had ons zo lief, Johannes, dat hij zijn enige, unieke Zoon prijsgegeven heeft. Opdat wie in hem gelooft niet verloren gaat. Dat is het antwoord aan wie God maar een afschuwelijke vader vindt. Omdat hij zo met zijn enige zoon, de Heer Jezus, is omgegaan. Hij deed dat omdat hij onze zonde zo afschuwelijk vindt. Maar ons zo lief heeft. En hoe ziet de zoon het zelf? Vindt hij zijn vader een hardvochtige vader? Als hij 12 jaar is, Jezus, is hij in de tempel en is hij niet meer weg te slaan. Zegt hij tegen zijn moeder Maria, ik moet zijn in de dingen van mijn vader. En wat dat voor hem uiteindelijk betekent, wordt gaandeweg wel duidelijk. Tot in Gethsemane, in de nacht voor zijn sterven. Dan bidt Jezus, laat de beker toch aan mij voorbij gaan, maar laat uw wil geschieden. Want kind zijn in de Bijbel wil altijd zeggen gehoorzaam zijn aan vader. In het vertrouwen dat wat vader wil, het beste is. En ja, dan zijn er de dood, en dan zijn er de machten, en dan is er het heden met zijn diepten. En dan ben ik weer met Paulus bezig, hè. Maar in dat alles zegen vieren wij glansrijk, zegt Paulus dan. En kan niets ons scheiden van die liefde van de hemelse Vader. Kijk maar, hij had er zijn liefste zoon voor over. Amen. het weet ik. Zijn geest en wat zullen we samen gaan danken en bidden. En in ons gebed denken we aan Germano. Die is de afgelopen 3,5 jaar in het gezin geweest van Sjors en Rolinde Burger. Als pleegzoontje. En hij is nu weer teruggegaan naar zijn biologische moeder. En dat is natuurlijk aan de ene kant heel wel mooi. Dus dat allemaal kan. Maar dat betekent wel afscheid nemen voor Sjors en en Rolinde en Jens, een zoontje. Dus dat was best even lastig. We zullen bidden of het met Germano goed mag gaan. En ik had ook nog even genoteerd, dominee Roel Venderbos, die heeft vandaag afscheid genomen. Hij gaat met de emeritaat. Vanmorgen was de dienst in de Nieuwe Kerk, waarin hij afscheid nam. En hij is geen onbekende onder ons. Dus ik zou voor hem willen bidden dat God hem zal zegenen. Bij de voorduur. Zo gaan we samen danken en bidden. Onze Vader in de hemel. Dat is, zoals we u mogen aanroepen, Heere, machtige God. En soms doen we dat vol overtuiging en in diepe verwondering. In het lofzegging, zoals Paulus dat deed in Efeze, het hoofdstuk 1, waar we lazen. Diep verwonderd dat u uw zoon gegeven hebt en dat hij het is die ons leert om u, machtige God, schepper van hemel en aarde en van ons bestaan, om u zo heel intiem als onze vader aan te roepen. Maar soms is het ook dat we dat woord, als we u zo aanroepen, moeten zuchten. Ook daarvan zongen we daarnet, dat de geest met ons en in ons zucht. Voor sommige mensen is het heel moeilijk om u zo aan te spreken. Heer, we bidden vanmiddag voor mensen die geleden hebben of misschien nog wel steeds lijden onder een verkeerd vaderschap. En die daardoor het zo moeilijk hebben met dat woord. Ook als ze in de kerk dat leren om u zo te benoemen en geloof te belijden. Heer, we bidden voor vaders, dat ze zich dat realiseren, wat ze kapot kunnen maken, ook als het gaat om het geloof. Als ze hun kinderen verwaarlozen of mishandelen. We bidden om geduld en om wijsheid. Voor vaders en moeders. Heere, we danken u voor onderwijs dat we mogen ontvangen. Uit de eeuwen van de kerk. En dat onze broeders en zusters van soms van eeuwen geleden door eigen ervaringen en geloofservaringen de woorden hebben gevonden en ook opgetekend die wij mogen overnemen, na mogen zeggen. Ik geloof in God de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, die de Vader van de Heer Jezus is en ook mijn Vader. Heere, het duizelt ons en maakt ons verwonderd over dit geloof. Heere, zo bidden wij voor Germano. Hij werd de afgelopen jaren opgevangen in het gezin van George en Rolinde. Omdat zijn eigen vader en moeder niet voor hem konden zorgen. En wat fijn is dat George en Rolinde er waren. En zo zijn er ook andere pleeggezinnen die zich ontfermen over een kindje van iemand anders. Maar hij kon weer terug. En we willen voor hem bidden. Dat hij, zijn eigen moeder, de zorg mag ontvangen die hij nodig heeft. Dat het hem goed mag gaan. Heer, dat ook wat hij heeft meegekregen van u, Heer Jezus. Hij heeft leren bidden en heeft de Bijbel gelezen, verhalen gehoord, dat hij dat nooit zal vergeten. En wees ook met George en Rolinde en met Jens, nu ze afscheid moesten nemen. Dat was moeilijk. Dat je je zo gehecht hebt aan een jongetje, en je wist het. Het is niet ons eigen natuurlijke zoontje, maar toch. Heer, in onze gebeden denken we aan Germano. En in hem aan alle kinderen. Ook kinderen die zoveel moeten missen. Wat is er wat dat betreft ook veel nood en zijn er veel vragen bij kinderen en jongeren. Gebrokenheid in gezinnen. Heer, dan willen we bidden of de kerk op al die plaatsen waar u die roept en waar u die plant, Heer Jezus, dat de kerk een plek mag zijn waar jong en oud zich veilig mag voelen, zich gezien mag weten, waar heling plaatsvindt bij wat gebrekkige en zondige vaders en moeders ook kapot maken, dat we elkaar aandoen in gezinnen ook, maar dat de kerk een plek mag zijn waar door uw kracht, de kracht van uw Heilige Geest, mensen worden aangeraakt en geheeld. Heere, vergeef en genees, ook vandaag de dag. Dat is werk wat onze broeder Venderbos ook mocht doen. In de gemeenten die hij diende, en de laatste jaren ook in het verpleeghuis. Ook een huis vol gebrokenheid. Daar mocht hij dienen, als diener van het woord van u. En nam afscheid vandaag. Heer, we willen samen bidden of u het werk wat hij als samsdrager, als dienaar van u heeft gedaan, dat u dat wilt zegenen. En wilt u hem met zijn vrouw en allen die hem lief zijn, ook voor het verdere nabij zijn. Dat hij nog steeds, met de talenten die hij heeft, en met de opdracht die hij heeft, uw woord mag verkondigen. Helende woorden mag spreken. Heer, zo willen we u danken en prijzen. U de machtige God, de Vader van de Heer Jezus. Dat u zich heeft bekendgemaakt als die Vader die ons zo lief heeft en als zijn kinderen wilt aannemen. En daarvoor zijn eigen enige geboren zoon het willen opofferen. Dat is om diep verwonderd over te zijn en te blijven. Heer, dat wij met onze woorden en ook in onze daden u daarvoor mogen danken. En dan roept u, in de navolging van de Heer Jezus, ook ons. Om ons kruis op ons te nemen, elke dag. En achter de Heer Jezus aan, op weg te gaan naar uw toekomst. Geef ons de kracht om ons kruis te dragen. En breng ons zo veilig in uw koninkrijk. Dat u vast en zeker in al zijn volmaaktheid zal laten aanbreken. Amen. Met het oog op de dienst van God geven wij onze gaven nu voor de kerk. En we, na het zegengebed over de gaven, zingen we opwekkingslied 630.
Ik wil met u een zegengebed uitspreken over de gaven. Heer onze God, van u is de grootheid en de kracht. Ja, alles wat in de hemel en op aarde is, wij loven u en prijzen uw heerlijke naam. Wie toch zijn wij dat wij in staat zouden zijn deze gaven vrijwillig te schenken? Want het komt alles van u en wij geven het u uit uw hand. Mogen al onze gaven tekenen worden van onze dankbaarheid en meewerken ten goede aan de voltooiing van uw koninkrijk. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Father, deze dag, En ik zing. Nou, gemeente, laten we dan met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof belijden. Met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna ons slotlied zingen met Psalm 131. En ieder van u spreekt in zijn en haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En het eeuwige leven. Gemeente, gaat u heen in vrede, dragende en uitdragende, God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap, de eenheid van de Heilige Geest, zijn met u allen. Amen.